ik kreeg ook soms mensen die echt een beetje depressief de zaal uitliepen. En toen dacht ik, zo ben ik niet goed bezig. Hè? Dus communiceren over het klimaat, over klimaatverandering, dat is een vak apart. Want je moet natuurlijk mensen de urgentie laten voelen. Maar aan de andere kant moet je mensen ook laten zien dat er een oplossing is.
Vanuit mijn schuur ergens in Nijmegen-Oost is dit 0247. De podcast over bijzonder Nijmegen. Met de makers en doeners uit onze stad die Nijmegen kleur geven. Hoe doen ze het? Waar komt hun passie vandaan? En wat kunnen wij van hen leren? Mijn naam is Joris Vermeel en dit is aflevering 63 van 0247. Vandaag praat ik met Margot Ribberink, misschien wel de meest wandelende klimaatcommunicator van Nijmegen. Over haar liefde voor het weer en haar zorg om het klimaat. Over klimaatpsychologie en hoe je een klimaatgesprek voert. En natuurlijk over hoe zij haar oude woonboerderij 820 meter verplaatste. Margot Ribberink, ben je er klaar voor? Dan gaan we gewoon beginnen.
Even mijn slokje thee doorslikken en dan ben ik er klaar.
Jij bent er helemaal klaar voor. Welkom in de podcastschuur. Ik heb een standaard eerste vraag, Margot. En dat is voor de mensen die jou niet kennen, die geen idee hebben wie Margot Ribberink is. Hoe zou jij jezelf aan die mensen introduceren?
Ik denk dat mensen mij kennen als de weervrouw. En ik kwam er pas later achter. Dat is raar, hè? Maar dat ik de eerste weer vrouw op de televisie was. Dat is ook, ja.
Op de Nederlandse televisie?
Op de Nederlandse tv, ja.
Dat is toen niet zo opgevallen, maar achteraf gezien heeft iemand dat voor je opgezocht.
Ja. Ik ben begonnen bij de EO en daarna bij RTL 20 jaar gepresenteerd. En ik ben nog steeds in het weer bezig, 2 dagen in de week. Maar dan op de radio voor regionale omroepen, wat ik ontzettend fijn vind. En daarnaast geef ik heel veel lezingen over klimaat en duurzaamheid. De laatste jaren ook vanuit de psychologie. Ik vind dat een hele mooie invalshoek. En ik denk dat mensen in Nijmegen mij ook wel kennen van de boerderij op wielen. Want mijn huis is verplaatst in 2012 een kilometer verderop. En dat had veel media-aandacht in die tijd.
Ik heb het filmpje nog gezien, dus daar gaan we het zeker nog over hebben. Wat een werk was dat, zeg, om je huis te verplaatsen.
Ja, dat heb ik niet zelf gedaan, hè? Nee.
Ga ik het dadelijk met je over hebben.
Ja.
Je zegt, je was de weervrouw, maar je bent nog steeds de weervrouw. Maar je hebt een tijd geleden ook een soort van het roer omgegooid om niet meer om te stoppen bij RTL, hè, om je meer op het klimaat te gaan richten. Daar wil ik het ook met je over hebben. Ik wil het eerst met je hebben over de vraag, wist jij vroeger wat je wilde worden?
Nee, ik weet het nog niet. Dat is een mooi antwoord, hè? Mm-hmm. Ja. Ik denk dat ik kan ook terugkijken nu hoe alles is gegaan. En het lijkt net alsof ik geen ambitie heb, maar die heb ik wel. Wat ik heb gedaan mijn afgelopen leven, dat is allemaal heel organisch gegaan. Het leek allemaal wel zo een beetje op mijn pad te komen. Ik heb biologie gestudeerd in Nijmegen. Hele fijne studietijd gehad. Mooie studie ook. Heel veel aan gehad. En daarna kon ik geen baan vinden. En ben ik in de metallurgie terechtgekomen. En daarna op de televisie terechtgekomen. En daarna ben ik wakker geschud. Had ik een soort oh shit gevoel van, oh jee, wat gebeurt er toch allemaal wat betreft het klimaat? Ik wil dat aan iedereen vertellen. En toen kwam het kwartje van, maar hoe ik het nu vertel, maak ik mensen misschien wel depressief, want het is allemaal slecht nieuws. Daar heb ik me verdiept in de klimaatpsychologie, van hoe valt dat nieuws dan bij de mensen? Wat doet dat nieuws bij mensen qua emoties? Ja. En hoe krijg ik die mensen nou weer in die actiestand? Ja. En dat is allemaal een heel organisch proces geweest. En wat ik dan wil meegeven is dat ik dat vanuit gevoel heb gedaan. Vanuit, intuïtie. En dat ik daar pas de laatste jaren beter in ben geworden om echt mijn gevoel te volgen. En dat is een heel fijn. Dat is heel mooi.
Ja, want je zegt, het zou kunnen lijken alsof ik geen ambitie heb. Dat is niet zo. Wat is ambitie voor jou dan?
Ambitie is te kijken naar waar je eigen kwaliteiten liggen en je passie. En daarin te zoeken wat je voor de wereld en voor de mensen en voor de natuur kunt betekenen.
Ja, en je zegt, het zou kunnen lijken alsof ik geen ambitie heb of heb gehad. Dat is wel zo. Hoe ben je tot je keuzes gekomen dan? Want je zegt, ik heb biologie gestudeerd. Nou ja, ik weet zelf, ik heb communicatiewetenschap gestudeerd. Niet eens een hele bewuste keuze. Er valt heel veel af en er gebeurt dan iets en dat past dan blijkbaar. En dan maken we het af. Vervolgens ging je een baan zoeken. Hoe maakte jij die stappen? Waren dat bewuste stappen? Hoe kwam je bij Meteo Consult terecht? Kun je dat eens vertellen? Even inzoomen.
Ja, nou, de keuze van mijn studie biologie komt vanuit mijn liefde voor de natuur. Hè? Dus dat komt vanuit mezelf.
Hoe uitte die zich vroeger, toen je een jaar of 16, 17, 18 was?
Nou, ik denk niet dat je aan mij kon zien dat ik heel erg van de natuur hield. Maar het zat er altijd wel in. Ik ben daarmee opgegroeid met een moeder die een hele grote tuin had. En die van lange wandelingen hield. En zo krijg je ook wel mee hoe mooi de natuur is. En daar wilde ik heel graag iets in betekenen. En dat was ook de reden waarom ik biologie ging studeren. En natuurlijk wel in Nijmegen, want dat is de leukste stad om te studeren.
Ja, ho. Je hebt eerst ergens anders gestudeerd, las ik anders.
Ja, een jaartje in Leiden, maar dat, nou, dat vond ik helemaal niks.
Ja, wat was dat? Kun je dat terug? Want je komt uit Hengelo en je ging naar Leiden.
Ik kom uit Hengelo, ik ging naar Leiden.
Wat paste er niet in Leiden, wat uiteindelijk wel in Nijmegen paste?
Nou, in Leiden, het lag misschien ook wel een beetje aan mezelf. Ik was heel jong, 18, en ik ging voor het eerst uit huis. En als je voor het eerst uit huis gaat, dan moet je alles leren. Je moet studeren leren, je moet op kamers leren, je moet vrienden leren maken. En ik denk dat eerste jaartje bij mij niet zo heel goed lukte. En zeker niet vanuit Twente meteen naar de Randstad.
Ja, die stap was te groot.
Ja. Mijn moeder is een Brabantse. En die zei, nou ja, eigenlijk moet je naar Brabant, want daar zijn de mensen veel gezelliger. En ik wilde wel biologie blijven studeren. En toen kwam ik op Nijmegen uit. En na één maand had ik zoiets van, oh ja, maar hier lukt het wel.
Want je kwam op een kamer terecht. Waar kwam je terecht om?
Ik kwam op de Oude Groenewoudseweg terecht.
Oh,
Galgenveld. En op een hele gezellige gang met 14 andere bewoners. En daar heb ik het ontzettend naar mijn zin gehad. En dat is mede natuurlijk ook waarom ik de studie heb afgemaakt. En ik het zo fijn heb gevonden om hier te studeren.
Ja. Sommige mensen maken de studie juist niet af omdat ze het te gezellig hebben. Maar dat bij jou ging dat goed hand in hand.
Nee, dat ging wel goed. En die keuze voor mijn eerste baan bij Meteo Consult, waar ik bijna 30 jaar heb gewerkt. Dat was misschien toch ook een beetje toeval. Want als afgestudeerd bioloog in de laatste jaren van de 80er jaren. Ja, je kon echt geen baan vinden hoor. Ik heb zoveel gesolliciteerd. En toen hoorde ik in één keer op de radio een weerbericht van een nieuw weerbureau. Meteo Consult was net opgericht. Hè? Vroeger had je alleen het KNMI. En daarna kwam er ook een commercieel weerbureau. Meteo Consult, het eerste. En toen dacht ik, oh, dat is leuk.
Dat viel je ook gewoon op? Als in, dat
en toen dacht
leuk.
Ik, oh, dat vind ik leuk. Ja, ja. En niet lang daarna zag ik in de intermediair, want zo ging je vroeger op zoek naar een baan.
Dat was een blad, hè?
Een blad,
dat ging over werken, carrière, dat soort dingen. Stonden vacatures in.
Precies, nou. Ja. En die zochten 5 nieuwe meteorologen. En toen dacht ik, nou, ik heb het helemaal niet gestudeerd. Dus ik zal wel 0 kans maken.
Je hebt biologie gedaan, dus je zit wel in de goede hoek. Maar nou, dit is wel echt een specialisme, of niet?
Ja, meteorologie is een universitaire opleiding.
Echt waar, oké.
Ja, dus ik denk, nou, ik maak 0 kans. Maar ik heb een brief gestuurd vanuit mijn hart. En heb gezegd van, ja, ik hou ontzettend van de natuur. Ik heb het niet gestudeerd, maar ik ben bereid om er alles voor te doen. Om het ook te gaan studeren. Maar ik vind het heel interessant, heel leuk. Dus mag ik ook hier komen werken? En toen ben ik op gesprek uitgenodigd. En ik ben aangenomen.
De rest is geschiedenis.
Ja.
Hey, en wat leek je er dan zo leuk aan? Dat is een verschrikkelijk moeilijke vraag, denk ik. Wat leek je nou zo leuk aan meteorologie?
Nou, natuur en het weer hebben ongelooflijk veel met elkaar te maken. Mm-hmm. En het woordje klimaatverandering was al een klein beetje bekend.
Zure regen had je toen ook, denk ik.
Zure regen had je toen. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk is dit biologisch maar zo'n klein gedeelte. Ik vind de hele atmosfeer, het weer en met name ook de wisselwerking natuur en weer vind ik ontzettend leuk. Dus,
wat is de wissel? Ja, ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar wat denk je dan aan? Wat betekent dat?
Oh, nou, kijk maar om je heen. Hè. Op dit moment is het begin maart en alles staat in bloei. Door het opwarmende klimaat is de lente tegenwoordig een maand eerder. Dus het heeft ongelooflijk veel effect, ja. Het weer op de natuur. Ja. Ja.
Hey, je solliciteerde, je werd nog aangenomen ook.
Ja.
Wat houdt zo'n baan dan eigenlijk in? Wat doe je dan de hele dag? Want wij horen jou op de radio. Dat is niet het enige wat je doet, neem ik aan? Of?
Nee, ik ben heel goed in kletsen. Maar wat je doet als meteoroloog is dat je ongelooflijk veel data hebt. Weermodellen. Die dus ook in de toekomst een scenario geven. En dat je al die getallen moet combineren en daar dan ook nog een verhaal bij moet maken.
Ja, dus inhoud en vorm koppel je aan elkaar.
Precies. En je moet die getallen dus omzetten in een verhaal, zodat de ander weet ja, wat hij die dag moet aantrekken. Of dat je de was kunt buiten hangen. Of, nou ja, er zijn
hangt nog al een hoop vanaf.
Precies. En toen kwam ik er dus achter dat ik, die getallen, ja, dat hoort er een beetje bij. Maar voornamelijk die vertaalslag naar hoe vertel je over het weer en over klimaat. Ja, dat ik dat heel erg leuk vind. Dus wat dat betreft vallen op een gegeven moment alle puzzelstukjes bij elkaar. Hè, je hebt een hoop basiskennis van alles wat je hebt geleerd, ook aan de universiteit hier in Nijmegen. Daarna ben ik in het weer terechtgekomen. En uiteindelijk is communiceren, praten over het natuur en over het weer, wat mij het meeste ligt, wat ik het leukste vind om te doen.
Ja, hey, en je werkte bij Meteoconsult, commercieel weerbureau, maar dat werd dan ingehuurd door verschillende zenders, moet ik het zo zien?
Ja.
En zo kwam je bij RTL4.
En zo kwam ik bij RTL4
20 terecht. 20 jaar lang op de buis. Ja. Ja, precies. Ja. Weet je de eerste keer nog dat je met je eerste keer voor de camera stond en op tv kwam? Hoe ging dat?
Ja, dat was heel spannend en ik was heel zenuwachtig. En ik was vooral heel zenuwachtig omdat toen ik begon bij Meteoconsult, ik had net 6 jaar biologie gestudeerd, zag ik er heel anders uit. Ik had lange blonde haren en ik had een tuinbroek aan. En toen zeiden ze bij RTL4, nou ja, ja, maar zo kom je niet betrouwbaar over. Je moet wel een beetje de weervrouw zijn. Hè? Ik dacht, ja, hoe ziet een weervrouw er dan uit? En daar hadden ze bij de styling bij RTL wel een beeld bij.
Wisten ze ook nog niet, want je was de eerste natuurlijk.
Ja, ik was de eerste. Dus nou ja, weer mannen had je wel.
Peter Timofeef.
Ja, precies. Ja, leuk. Hartstikke leuke collega.
In pak.
In pak. Ja. Dus nou, ik dus ook in pak of mantelpak. En dat blonde haar, dat was de meisjesachtig.
Ja.
En soms moet je ook echt mensen waarschuwen voor het weer. Men was ook een beetje bang dat als daar een meisje zou zijn, die zegt van, hey, het gaat vanavond stormen. Hè, dat ook niet overkomt bij de mensen. Dus het moest ook allemaal een beetje volwassener, een beetje serieuzer eruit zien. Dus de dag voordat ik op televisie kwam, ben ik naar de kapper gestuurd en ging mijn lange blonde haar af. Hebben ze mij hazelnootbruin gekleurd en kende ik mezelf niet terug. En dat vond ik zo verschrikkelijk dat ik mijn uiterlijk moest veranderen. Dat heeft wel een paar jaar geduurd voordat ik dat heb durf toe te geven. Maar daardoor voelde ik me natuurlijk niet helemaal op mijn gemak toen ik op de eerste keer op televisie verscheen.
Want je liet het gebeuren, bedoel je?
Of ja. Ja. Ik heb heel veel laten gebeuren.
Wat bedoel je? Je was midden 20, denk ik ongeveer, eind 20?
Ja, 24.
Och joh, 24 en je kwam op de buis.
Ja.
En toen zag je er opeens heel anders uit dan de dagen van tevoren. En toen moest je moeder bellen dat je op tv kwam en die herkende je wellicht bijna niet
eens. Totaal niet, nee.
Hoe stond je daar dan? Want dat lijkt me best wel lastig als je niet helemaal jezelf bent en toch jezelf een beetje neer moet zetten.
Nou, dat is ontzettend lastig, ja. En het maakt je onzeker en het is helemaal niet nodig. Ik heb daarna heel veel weer mensen voor televisie op mogen leiden.
Oh ja.
Amara, Dennis, iedereen is bij mij in de leer geweest. En het eerste wat ik mensen vertel die het weer gaan presenteren op televisie, blijf jezelf. Waarom moet een weervrouw van die hoge hakken dragen? Ik zie het nog bij de NOS. Dat ik denk van kom op, doe gewoon lekker sneakers aan. Hè? En als je niet gewend bent om een dikke laag smink op te hebben. Dat hoeft helemaal niet. Nee, waarom zou je er zo uitzien? Als je jezelf kunt zijn, ook op televisie. Dan kun je natuurlijk je vak veel beter uitoefenen. Omdat je niet meer druk hoeft te maken over hoe je eruit ziet.
Zo makkelijk dus, hè, om zo terug te kijken, vind ik altijd naar de jonge ik.
Ja, ja. Veel geleerd. Ja.
Ja, dat snap ik. Hey, je bent dan heel erg met het weer bezig. Wanneer maakte je de koppeling ook naar klimaat? Als je begrijpt wat ik bedoel. Want je vertelde net eind jaren 80, toen speelde dat nog niet zo. Wanneer begon dat wel wat meer te spelen voor je?
Nou ja, ik had er natuurlijk tijdens mijn biologiestudie ook al natuurlijk het een en ander van meegekregen. Toen waren er al milieuorganisaties actief en de Club van Rome en er waren ook al rapporten. Maar ja, dan voelt het nog niet zo alsof je daar zelf iets mee moet doen. De eerste keer dat ik dat wel voelde, dat noem ik ook mijn oh shit moment. Van oh, en nu moet ik er iets mee gaan doen. Dat was na de film van Al Gore, An Inconvenient Truth. Toen dacht ik van, oh shit, het is zo erg in de wereld.
2010 denk ik ongeveer.
Nog ietsjes eerder. Ik kom even niet op de precieze datum. En toen dacht ik van, ja, maar wat kan ik doen? Ik kan natuurlijk in mijn huis van alles gaan doen en ik kan duurzamer gaan leven. Maar ik kan natuurlijk ook mijn kwaliteiten, ik communiceer graag over het weer en het klimaat, gebruiken om andere mensen uit te leggen wat er gebeurt.
Ja, hè? Vanuit jouw achtergrond, met jouw kwaliteit om het te vertalen.
Precies, ja. En daar ben ik mee begonnen. Op televisie is dat natuurlijk lastig, want in een weerbericht heb je 1,5 minuut tijd. Dus dat is heel lastig.
En daarin moet je ook nog eens vertellen wat het morgen gaat doen.
Ja, dus dat is lastig. Maar bij Mediaconsult schreven ook elke dag weerverhalen. Dus daarop kon je natuurlijk ook al een hoop informatie kwijt. En daarnaast ben ik toen ook al begonnen met het geven van lezingen. En werd ik ook uitgenodigd op congressen om als de dagvoorzitter daar op te treden. Ja. Dus ik ben er zo een beetje ingerold. En dat communiceren over het klimaat, dat heeft bij mij ook een hele ontwikkeling doorgemaakt. Eerst ging ik net zoals Al Gore gewoon echt de ene naar de andere ellendige situatie aan de mensen vertellen. En toen dacht ik na een uur, god, wat is iedereen toch stil?
Het einde van de wereld is in zicht.
Nou ja. Ja. Dus ik zag aan de reactie van de mensen, ja, het is heel erg. Hè? Wij voelen de urgentie. Maar ja, wat kunnen wij eraan doen? Dat machteloze, een beetje het moedeloze, want het is zo'n groot wereldwijd probleem. Kunnen we dat wel aanpakken als mens? Ja, ik kreeg ook soms mensen die echt een beetje depressief de zaal uitliepen. En toen dacht ik, oh ja, maar zo ben ik niet goed bezig. Hè? Dus communiceren over het klimaat, over klimaatverandering, dat is een vak apart.
Ja.
Want je moet natuurlijk mensen de urgentie laten voelen. Hè? Je kunt daar niet omheen. Maar aan de andere kant moet je mensen ook laten zien dat er een oplossing is.
In de actiestand brengen.
En vooral wat mensen zelf kunnen doen. Want je kunt wel zeggen, ja, de wereld moet veranderen en dit is de oplossing. Maar als je mensen niet zelf het gevoel krijgt van, nou, ik heb daar zelf invloed op, ik kan daar zelf iets aan doen, dan blijven ze met dat, ja, dat machteloze gevoel zitten.
En dat ben je binnen je verhalen, binnen je...
Daar ben ik gaan inbouwen, is langzaam meer en meer.
En
ja.
Hoe doe je dat dan? Wat is dan de boodschap aan de mensen? Wat is dan de actiestand? Kun je daar eens wat uit...
In ieder geval dat je eerst naar jezelf moet kijken. Hè? Uh-huh. Voel je het? Hè? Voel je die urgentie? Wat doet het met je? Even stilstaan bij je eigen gevoel. En het mag ook een beetje pijn doen. Maar daarna moet je natuurlijk ook gaan kijken van, wat zou ik daar zelf in kunnen gaan doen? En dan begin je gewoon rondom en in je huis. Hè? Dus ga kijken of je je huis duurzaam mogelijk kunt maken. Nou, daar is iedereen de laatste 5, 10 jaar al heel goed mee bezig. Ik word daar ook heel blij van, dat ik zie dat het heel snel gaat. Ik hoorde gisteren op de radio dat de helft van de energie in Nederland wordt opgewekt door zon en wind en biomassa. Dus dat gaat heel goed in Nederland. We hebben natuurlijk problemen dat het op het net niet goed gaat. Maar dat gaat goed. De komende jaren komen er heel veel windmolenparken op zee bij. Dus dat gaat heel goed natuurlijk. Maar
ook qua isolatie. Dat is ook wel grappig om te vertellen. Ja. Hier in Nijmegen natuurlijk. Ik heb toevallig gisteren gebruik gemaakt van een actie van een subsidie van de gemeente. Van het regionaal loket. Dat je €1000 kan krijgen om je huis te isoleren. Ook fantastisch.
Ja, en dat is echt iets van de laatste jaren.
Ja.
En steeds meer mensen die weten die weg ook te vinden.
Ja.
En dat is heel fijn. Daar spelen gemeentes ook een hele goede rol in. Dus dat gaat hartstikke goed. En dat geeft mij heel veel hoop dat we op de goede weg zijn. Want dat slechte nieuws blijft binnenkomen. En elke keer als ik weer een onderzoek lees, dan krijg ik ook buikpijn. En dan krijg ik ook weer twijfels van, jeetje, ja, maar dat probleem is zo groot en kunnen we daar überhaupt iets aan doen? Maar als ik dan daarentegen ook dit goede nieuws weer hoor, dat al zoveel mensen op die goede weg bezig zijn, dat geeft mij dan ook weer hoop. Hè? Want ja, in dit hele moeilijke proces, een transitie mag je het ook wel noemen, ja, heb je natuurlijk ook hoop nodig.
Ja, hè? Maar tegelijkertijd, advocaat van de duivel, jij hebt het over urgentie. Je praat daarover verder alsof iedereen die urgentie wel ziet. Ik twijfel soms nog wel eens of mensen die urgentie wel zien. Herken je dat?
Nou, dat snap ik wel. Ik kom ook heel veel mensen tegen die het gewoon even niet willen zien.
En waarom niet?
Nou, dat is een heel goed beschermingsmechanisme.
Blokken die boel.
Blokken die boel. De kop in het zand steken.
En wat maakt het uit als ik het, als ik niet ga vliegen, als die grote bedrijven wel blijven vervuilen?
Precies, zo denken mensen. Mm-hmm. Ja.
En wat geen zeg je dan?
Geen verantwoordelijkheid zelf nemen.
Ja, ja.
Ja.
Dat vind ik het lastige van dit hele verhaal, dat je constant met je vingertje staat, lijkt te staan. En dat is ook niet wat je
moet
willen.
Dat doe ik niet. Nee, precies. Nee, want dat werkt niet. Hè?
Nee, precies. Wat doe je dan wel?
Nou, ik vertel mijn eigen verhaal, vanuit mijn eigen hart, wat ik doe.
Wat doe je?
Oh, ik doe nog lang niet genoeg. Nee, hallo, ik ben geen heilige.
Nee, we zijn per definitie hypocriet, hoorde ik laatst bij de podcast Eerste Hulp bij Uitsterven. Dus dat vond ik wel een hele mooie.
Ja, natuurlijk zijn we hypocriet, maar we zijn ook geen heilige. En het is wel zo dat als je met je eigen duurzaamheid, met je eigen ecologische voetafdruk bezig bent, ja, dan kun je elke dag iets beslissen. Doe ik het goed of doe ik het fout?
Eet ik vlees of eet ik geen vlees?
Zo is het, hè? Ja.
Koop ik spullen of koop ik geen nieuwe spullen?
Ja. Nou, en daarin maakt ieder zijn eigen slag. En uit onderzoek is ook naar voren gekomen dat als je eenmaal in dat proces zit van dat denken, dat een volgend stapje niet zo heel erg moeilijk is. En dat ook al denk je dat mensen er niet mee bezig zijn met duurzaam leven, dat heel veel mensen al wel stapjes nemen, dat uiteindelijk een volgend stapje, niet vliegen bijvoorbeeld, er ook wel aan zit te komen.
Ja, en dat iedereen wellicht ook zijn eigen tempo heeft van het nemen van stapjes. En het duurt bij sommige mensen ook eventjes voordat ze de eerste stap nemen. Maar dat is in ieder geval de eerste stap op weg naar de tweede stap.
Ja, en dat is zuivere psychologie.
Ja.
Hè? Het kop in het zand steken, het even niet meer willen horen, omdat het vreselijk is wat we horen, wat er allemaal gebeurt. En mensen weten het wel. Mensen maken ook zorgen over het klimaat. De meeste mensen in Nederland maken zich zorgen over het klimaat. Maar dan, Ja, kan ik daar zelf iets aan doen? Dat is de volgende vraag. Kan ik daar zelf verantwoordelijkheid in nemen? En dat is dus iets waar ik een rol in wil spelen. Om die mensen te vertellen dat ze er daadwerkelijk toe bijdragen. Want ook al doe je iets in je eigen huis, dan denk je, ja, klimaatverandering is iets van de wereld. Maar als jij bezig bent met je eigen huis, of je eet minder vlees, of je gaat met de trein in plaats van met je dieselauto. En je vertelt dat aan je buurman of aan je vriendenkring, dan heb je meer impact dan je denkt. Want onbewust geef je die mensen informatie en laat je die mensen ook weer nadenken over hun eigen leven.
Je zet een beweging op gang.
Ik zet een beweging op gang. En ik noem dat niet mijn ecologische voetafdruk. Voetafdruk is wat je zelf in je eigen macht hebt. Maar je ecologische handafdruk. Met jouw verhalen, met jouw manier van leven. Zet je andere mensen aan. Motiveer je andere mensen. Inspireer je andere mensen. Om ook dat volgende stapje te nemen.
En de hand in plaats van voet. Omdat je elkaar de hand kan geven. Omdat het wat actiever is.
Omdat ik andere mensen aanstoot. Andere mensen inspireer en motiveer. Ja. En dat proces wat in hun hoofden moet afspelen.
Ja.
Gedragsverandering. Begint natuurlijk bij nadenken.
Je wil ze niet schoppen met je voet. Je wil ze eigenlijk een duwtje geven. En dat doe je door te vertellen.
Ja, schoppen heeft helemaal geen zin. Je geeft
handafdruk is beter.
Ja. Ja. En wat mensen dan nog meer nodig hebben. Dat is waar we het net over hebben gehad. Hoop. Ik probeer mensen hoop te geven. Omdat ik zie dat het aantal mensen dat bezig is met duurzaamheid. Steeds groter wordt. Dus dat is hoop. En er gebeuren ook goede dingen. En handvatten. Hè? Hoe doe je dat dan? En daardoor is het zo fijn dat gemeentes dat inzien, dat ze met subsidies, met klimaatcoaches handvatten hebben, die ze ook weer aan andere mensen kunnen geven, om te laten zien van nou, we helpen jullie ook om die stap te maken.
Je hoeft het niet alleen maar zelf uit te zoeken. De eerste stap wordt daardoor ook kleiner natuurlijk.
Ja.
Ja, tof. Hey, je besloot, 2019 was dat denk ik, of niet? Om te stoppen als weervrouw. Dat was je toen alleen. Af en toe een lezing daarnaast, volgens mij, als ik je goed begrijp.
Ja, ik ben in 2019 gestopt bij Meteo Consult.
Precies, waardoor je heel veel ruimte kreeg. Was dat een spannende stap voor je?
Poeh, dat was heel spannend.
En wat vond je er spannend aan?
Nou, het loslaten van zekerheden.
Een zekerheid van een maandelijkse loon? Of zekerheid van ritme? Of...
Nou, misschien wel allebei.
Dat je elke dag naar dezelfde plek ging met dezelfde mensen die je kende, waar je comfort had waarschijnlijk.
Ja, het is heel veel loslaten.
Hoe lang heb je daarover gedaan om die stap te kunnen zetten?
Nou, ik denk wel meer dan 5 jaar.
Ja, vertel eens, hoe ging die reis?
Oh, dat was een heel gevecht met mezelf, want ik wilde het wel. Maar ik dacht, als ik nou strakjes ZZP'er ben en ik heb geen maandelijks inkomen. Ja, hoe doe ik dat dan? Dan heb ik genoeg buffer om het een tijdje uit te zingen? Heb ik iemand die mij een beetje opvangt? Ik heb wel een hypotheek. Ik heb 2 kinderen. Ja, dat moet allemaal betaald worden. Hè?
Ja.
Dus kan dat wel? En ik gaf al lezingen. Het is een heel geleidelijk proces geweest. Maar kan ik van die lezingen alleen leven en weten mensen mij wel te vinden. En dus dat soort dingen, dat speelt allemaal door je hoofd.
Waarom wilde je het zo graag?
Omdat ik heel erg de behoefte had om meer tijd te krijgen. Om dingen te doen waarbij ik het gevoel heb, hier kan ik het verschil mee maken. En een leerbericht op de televisie, ja, dat is heel fijn en heel praktisch natuurlijk. Maar ik dacht van ik kan meer impact maken door te vertellen over wat er gebeurt in het klimaat. En wat je net ook hebt gezegd, hè, van en de vervolgstap.
Ja.
Daar wilde ik meer tijd voor maken, want daar kan ik het verschil mee maken.
Dat kon niet naast je baan, dus moest je baan eraan. Die moest eraan. Daar moest je mee stoppen.
De vaste baan.
Dus ze is daarnaast nog 2 dagen in de week natuurlijk. Wat ook wel voor enige zekerheid zorgt.
Ja. Ik heb nog 2 dagen als ZZP'er. Want ik ben niet meer werkzaam bij een weerbureau. Maar wij hebben ons nu aangesloten bij een clubje ZZP-meteoroloog. Een hele nieuwe werkvorm in de meteorologie.
Ja, wel samen zeg maar.
Wel samen. Ja. Hè, je koopt samen de data in. Want ik heb je net verteld. Hè, het maken van een weerbericht is vooral data analyseren, weerkaart. Te analyseren, weer modellen analyseren en daar een verhaal mee maken. Oh. Nou, en dat doe ik nu met een groepje meteorologen. En dat is heel leuk om te doen. Dat voelt toch als je eigen baas zijn. Toch bezig zijn met iets wat ik niet kan missen. En dat is het weer. En dat geeft ook ritme in mijn week. Hè. 2 dagen ben ik van 6 uur 's morgens tot 7 uur 's avonds bezig met het weer.
Oh joh.
Dat geeft ritme.
Ja, lange dagen zeg. Zijn het altijd van die lange dagen geweest? ook?
Nee, dat zijn niet altijd lange dagen geweest. Hè, want vroeger werkte je in een soort ploegendienst.
Ja, precies. Ja. Maar nu doe je het alleen.
Nu doe je het alleen.
Ja.
En ik doe dat ook niet de hele dag. Hè, want ik ben niet 13 uur lang op de radio te horen. Nee, het zijn kortdurende weerberichten. 'S morgens tussen 6 uur en 9 uur. Tussen 12 en 1 en tussen 5 en 7.
Maar wacht even, om een weerbericht te kunnen maken tussen 6 uur en 9 uur. Daar zit ook wat voorbereiding aan. Hoe laat sta je op dan?
Ja, 5 uur.
Ja, en dan duik je de data in, begrijp je dat goed?
Ja, dan ga je eerst data doen.
En op basis daarvan...
Heb je je verhaal,
ja.
Ga je de radio op. 6:30, 7:30 het eerste radiopraatje. En ik ben heel blij dat het radio is. Want vroeger, toen ik op de televisie nog het weer presenteerde, moest je er ook nog netjes uitzien en uitgeslapen.
En naartoe? Kun je het vanuit huis?
Ik doe het vanuit huis.
Ja, dat scheelt ook nog.
En ik hoef niet de krulspelden in. En dat is ook heel fijn. Dat ik gewoon achter mijn pyjama, nou ja, het is een joggingpak wat ik aan heb. Eerst een uurtje lang met een kop thee en een kop koffie. Het weer kan analyseren, dan lekker diep induiken. En dan de mensen kan vertellen om 6:30 wat voor weer het wordt.
Ook nog in je pyjama of dan zit je wel in...
Nou, ik zit gewoon in mijn pyjama.
Oh ja? Jij hebt geen nette kleding nodig om jezelf aan te zetten. Dat kun je ook gewoon in je pyjama.
Heerlijk.
Wow.
Het liefst loop ik de hele dag in mijn joggingpak.
Wat een goed beeld zeg. Hey, in 2019 start je ermee. Spannende tijd, zei je net. Hoe ging het daarna? Want dan heb je dus niet meer die eerste dag dat je... Waar moest je naartoe? Het zat in Wageningen.
Ja, Wageningen, Hilversum.
Hoefde je niet meer naartoe?
Dan nee.
En nu dan?
Ja.
Hoe beviel dat die eerste maanden?
Oh, verschrikkelijk.
Ja,
ja,
een lege agenda, of tenminste voor een deel.
Nou, het is. Ik had geen lege agenda, want ik had wel. Ik had ook wel meteen ook al. Hè, dat loopt gewoon door, je lezingen en zo. Maar het is meer dat er in je hoofd die onzekerheid blijft van, oh, goh, gaat het wel goed dit jaar? Hè? Hoeveel moet ik eigenlijk binnenhalen om te overleven? Dus nou ja, dat had ik wel goed op een rijtje. Dit is het minimale. En nou, ik mag daar niet onder komen. En toen heb ik mezelf beloofd, als ik nou dat eerste half jaar mezelf kan bedruipen, dan geef ik mezelf in de zomer 2 maanden vrij. Sabbatical.
Ja, heel goed.
Even time out. En dan ga ik iets doen wat ik eigenlijk al heel lang wilde. En dat is alleen naar Santiago lopen.
Oké.
Okay. Ik draaide een half jaar goed.
Dus je mocht?
Dus ik mocht. De buikpijn werd wat minder. Hè, want ik had wel het gevoel, nou ja, ik kan het wel. Ook zonder het vaste inkomen. Nou, toen kreeg ik buikpijn omdat ik nog nooit alleen op vakantie was geweest.
Want dat is een bezinningstocht, is dat?
Ja.
Hoe lang loop je daarop?
Een maand.
Je loopt een maand?
Ja, je start in het zuiden van Frankrijk.
Ja.
Saint-Jean-Pied-de-Port. Daar komen de meeste pelgrims aan met de trein, met de bus. En dan ga je een maand lopen en dan kom je uit in Santiago.
Maar het grappige is, normaal doe je zo'n bezinningstocht voordat je zo'n grote keuze gaat maken. Jij had een grote keuze eigenlijk al gemaakt en toen ging je op bezinningstocht.
Ja.
Wat was het idee?
Dat wist ik niet.
Je had gewoon de behoefte, het gevoel, ik ga dit doen, ik moet dit doen.
Ja,
waar kwam dat vandaan dan?
Geen idee.
Maar het moest.
Het moest, ja. Dat komt weer uit je buik. En misschien had ik het andersom moeten doen. Maar ik heb het daarna gedaan. En het heeft me nog verder verrijkt. Dat ik denk van ja, hè, die eerste stap om zelfstandig te worden, dat was een goede stap. Dat was je buikgevoel. Dus ik voelde me bevestigd. En ik heb tijdens toch nog veel meer plannen gemaakt wat ik wilde doen en wat ik wilde bereiken. Heeft me scherper gezet, scherper gesteld. Zodat ik met nog meer overtuiging de dingen kon doen die ik eigenlijk al een tijdje deed. Maar ik zat wat steviger in mijn vel.
Grappig, zo'n soort evaluatie na een half jaar van waaruit je weer verder kunt.
Het is een evaluatie, het is een reflectie. Maar het is ook heel helder denken van, ja, maar wat wil ik dan? Hè? Ik wilde meer impact maken. Ik wilde meer invloed uitoefenen. Hoe doe je dat dan met alles wat ik ben, wat ik heb gedaan, wat ik kan? Dus wat dat betreft... we hadden het over dat buikgevoel, intuïtie. En ik heb geleerd tijdens die maand alleen wandelen. Want zoiets doe je alleen in je eentje. ja, dat ik dat buikgevoel eigenlijk veel meer moet volgen.
Mooi.
Ja.
Hey, en je zei, ik heb vanuit daar ook plannen gemaakt. Is dat dan iets wat vanzelf ontstaat in je hoofd tijdens het lopen? Of moet je daarvoor gaan zitten?
Nee, tijdens het lopen kun je wel plannen maken, maar dat zijn hele grove plannen. Eigenlijk is... Is het aan het gisten? Ja. Ja, je kunt je wel focussen, hè? Want dit doe ik niet meer, dit doe ik wel.
Ja.
Hè?
Ja.
Want op een gegeven moment komt er zoveel op je bordje dat je daar... ook ten onder aan kunt gaan. Dus het is ook heel goed geweest om mezelf te laten nadenken over de balans in mijn eigen leven. Hè, dus niet te veel op je bordje. Soms krijg ik ook heel erg buikpijn van al dat klimaatnieuws. Hoe ga ik daar zelf mee om? En voor mij is dat wandelen.
Niet alleen naar Santiago, maar ook in de regio.
Toch naar Santiago heb ik besloten. Ik ga elke week een dag vrij nemen en ik ga wandelen.
Dat is gewoon standaard. Heb je daar een vaste dag voor? Of,
Nee, maar wel een kruis in mijn agenda. Want als je geen kruis neerzet, dan gebeurt het niet.
Precies.
Maar die dag wandelen heb ik voor mezelf nodig om in balans te blijven. Om de batterij opgeladen te houden. En dat is natuurlijk ook fysiek, hè? Dus als je wandelt, dan werk je ook aan je lichaam. Het is heel goed voor je geest. Dus dat is voor mij de manier om in deze roerige tijden, waarbij het ene slechte nieuws naar het andere komt maar binnen, om te blijven overleven en te kunnen focussen op de dingen die ik wil doen, waarvan ik denk van nou, dat is wel belangrijk.
Je maakt even tijd en ruimte voor jezelf.
Ja.
Waar ging de tocht afgelopen week heen?
De tocht afgelopen week was in Duitsland.
Daar rij je met de auto naartoe dan?
Ja, helaas wel met de auto. Want de treinen staken in Duitsland. Vind ik heel vervelend. Want ik reis graag met de trein. Dat is ook duurzamer dan de auto. Want ik heb nog geen elektrische auto. Maar ik heb een heerlijke tocht gemaakt in een middelgebergte met een beetje stijging. Het weer was nog niet helemaal super, maar ik kon al wel genieten van de lente die je dan ziet in de natuur. Ik vond het toch wel prachtig dat het weer speelde niet mee, maar de natuur. Ja, het is natuurlijk ook klimaatverandering dat alles zo snel in bloei komt. Dus het heeft natuurlijk twee kanten.
Ja.
Maar ik kan er dan toch ook van genieten van die eerste sneeuwklokjes en die krokusjes en alles wat ik om me heen zie.
Ja.
Nou, dat geeft me zoveel energie. Dan is mijn batterij 's avonds weer zo geladen dat ik de volgende dag denk ik veel efficiënter en met veel meer concentratie de dingen kan doen waarvoor ik eigenlijk een hele week nodig heb.
Want het zijn behoorlijke tochten, dan neem ik aan. Je rijdt niet naar Duitsland om even een ommetje van een paar kilometer te maken.
Nee, ik was er een paar dagen. En ik wandel tussen de 10 en de 20 kilometer per dag.
Ja, dus een uur of twee tot een uur of vier ongeveer.
Vier, ja. Wow. En ik doe dat graag in mijn eentje. He, dus dan werkt het beste, dat hele proces. Maar ik vind het ook heel fijn om met een goede vriend of familielid samen te lopen. Want samen kun je ook heel fijn sparren over het leven en over wat je doet in je leven.
Even terug naar Santiago, waar jij een maand lang liep. Waarin je eigenlijk een soort reflectie deed en de plannen maakte voor vorig jaar. Voor het komende jaar of de komende jaren. Je zei eigenlijk van, nee, dat gebeurt niet tijdens het wandelen, want dan gist het. Ga je dan zitten of hoe maak jij plannen? Kun je me daar eens in meenemen?
Ja, dat gaat heel organisch. Ja, het woordje organisch komt weer terug, hè?
Ja. Maar wat betekent dat dan, organisch? Moet je iets opschrijven? Of,
Nee, laat het maar gebeuren. Er gebeuren gewoon dingen om je heen.
Maar je maakt wel keuzes.
Je moet dus oog hebben voor wat er om je heen gebeurt. En... daar kun je ja op zeggen of nee.
Ja. En het niet laten gebeuren, maar zelf bepalen wat er gebeurt.
Precies.
Of wat niet gebeurt.
Ja.
Ja.
Ja. Dus ik ben niet iemand die zegt, dit moet er gebeuren en deze weg ga ik uit en daar vind ik het in. Nee, er gebeurt altijd iets om me heen waarvoor ik denk van, daar kan ik inspringen. Daar kan ik mijn kwaliteiten voor gebruiken. En dit wil ik graag bijdragen.
Ja, maar ik vind de les hieruit wel dat je heel bewust bepaalt waar je inspringt en waar je niet inspringt. Want ik hoor aan je dat je ook soms kiest om bepaalde dingen niet te doen.
Ja.
Ja, mooi. Wat is een voorbeeld? Ja, dat is misschien een moeilijke vraag. Maar wat is een voorbeeld van iets waar je niet ingesprongen hebt? Waar je nee op hebt gezegd om ervoor te zorgen dat je ergens anders wel ja op kunt zeggen?
Dat is lastig om aan te geven. Maar ik heb een hele drukke agenda. En ik kan zo mijn hele week vol plannen met 7 dagen werk. Maar wat ik dus heel erg geleerd heb, is dat ik heel erg goed voor mezelf moet zorgen. Dus ik moet gewoon ook soms dingen afzeggen.
Ja.
En dat is niet omdat ik het ene minder belangrijk vind dan het andere. Maar dat heeft meer ook te maken met het zorgen voor mezelf.
En ruimte.
Ja.
Mooi. Je bent lezingen gegeven. Dat doe je best een hele tijd. Op een gegeven moment ben je daar de psychologie in gaan gebruiken. Vertelde je net. Kun je me daar eens in meenemen? Want die psychologie, dat gaat eigenlijk over de vraag van hoe neem je mensen mee? Hoe zet je mensen in de actiestand, denk ik, of niet?
Nou, eigenlijk 2 dingen. Klimaatpsychologie is een hele...
Ja, nieuwe richting.
Nieuwe richting, hè? Ja. Ja. Eigenlijk denk ik al een jaartje of 10 begonnen met diverse schrijvers van over de hele wereld. Die dachten van ja, de wereld waarin we nu leven is zo in verandering. En moet ook heel lastig zijn voor heel veel mensen. Ik zie dat ook om me heen, dat heel veel mensen lastig hebben in deze tijd. En het heb niet alleen over het klimaat, maar ook wat er in de natuur gebeurt. De oorlogen om ons heen. Hoe houden we ons staande? Aan de ene kant houdt klimaatpsychologie zich bezig met emoties. Wat doet al het nieuws voor jou?
Ja.
En dat is heel persoonlijk. Sommige mensen die zeggen van, nou, ik moet het echt weten wat er allemaal gebeurt. En dan word ik heel boos. En vanuit die boosheid kom ik in actie. Hè? Dat kan een reactie zijn. Ik heb je net al verteld dat heel veel mensen het nieuws niet willen zien. Dat ze wel hun zorgen daarover uiten, maar toch doorgaan met vliegen bijvoorbeeld. Hè? De kop in het zand steken, dat is een beschermingsmechanisme.
Ja.
Maar er zijn ook mensen die het zo erg voelen dat ze er echt aan onderdoor gaan. Dat ze depressief worden.
Ja.
En ik ken heel veel mensen die echt zo depressief worden, zo moedeloos, machteloos in deze tijd staan.
Ja, lam geslagen eigenlijk. Lam geslagen,
dat is heel verdrietig om te zien.
Ja.
Nou, klimaatpsychologie neemt die mensen mee. Neemt die mensen serieus. Wat emoties bij mensen doen. Hè? Ik ben geen psycholoog. Maar ik vind het heel knap hoe psychologen hun bijdrage kunnen leveren in deze tijd. Als het gaat om die hele transitie.
Mm.
Dat die gevoelens serieus genomen moeten worden. Want dat je depressief wordt van alles wat er om je heen gebeurt, is eigenlijk een hele normale reactie, toch?
Zeker.
Dat is geen ziekte.
Nee.
Maar je moet wel gehoord worden. En je moet die mensen ook kunnen helpen. En ik kan ze niet helpen door te zeggen, ah joh, het komt allemaal wel goed. Nee. Hè? Dat is valse hoop. Dus ik kan ook niet tegen die mensen zeggen van, het komt allemaal goed. Wat je wel kunt zeggen tegen mensen die met dat soort emoties zitten, is dat het nou eenmaal zo is deze tijd. En dat we heel goed voor onszelf moeten zorgen. Dat je kunt praten met mensen die daar ook zo over voelen. Dat geeft ook al een beetje steun. En dat je ook kunt focussen op de kleine dingen rondom je heen, waar je positieve energie van kunt krijgen. En dan noem ik een voorbeeld mensen die iets met de tuin hebben, die een moestuin gaan beginnen, wellicht ook met de buurt samen. Of mensen die heel veel plezier hebben in koken, om die in groepjes samen te laten koken, veganistisch, hè? Dan help je natuurlijk ook mee.
Ja, het zijn eigenlijk kleine triggers om ervoor te zorgen dat er wel stapjes gemaakt kunnen worden. Dat je niet in lam geslagen bent.
Dat mensen in ieder geval zich getroost voelde.
Ja, hè? Ja, ja.
En wat er om je heen gebeurt, dat is erg. En dat gaat ook nog wel een tijdje door. Maar je moet er niet zelf aan onderdoor gaan. Dat is de ene kant van klimaatpsychologie. Dat je dus oog hebt voor emoties. Wat het allemaal doet. Aan de andere kant heb je natuurlijk ook gedragspsychologen.
Ja.
Want we zullen ons gedrag moeten aanpassen. Met alle nieuwe technieken komen we er niet. Hè? Om de hele wereld op zijn kop te zetten. Maar ons gedrag moet veranderen. En dat is ook iets wat in het laatste IPCC-rapport is verschenen. Dat gedrag moet veranderen. En gedrag begint bij jezelf. Bij het individu. En ook natuurlijk met de ander. Met groepen, in organisaties, in bedrijven.
Want in maar bedrijven begint, zitten ook individuen.
Precies, maar het begint bij jezelf.
Ja.
Nou, en die gedragskundigen, ja, die spelen een sleutelrol in die hele transitie. Maar dat zijn ook psychologen. Dus ja. Psychologen zijn enerzijds voor de emoties, om te snappen wat er gebeurt. En de anderzijds te kijken van hoe kunnen we dat gedrag beïnvloeden, zodat we die hele transitie, het hele systeem, de grote groep mensen die het nog niet voelt, mee kunnen krijgen.
Ja.
Dat is een vak apart.
Heb je een tip voor mensen die, nou, zoals jij en ik, zien dat er iets moet gebeuren? We proberen het goede voorbeeld te geven. Wat kunnen zij doen om andere mensen mee te krijgen? Het is niet het vingertje. Het is wel laten horen wat je allemaal aan het doen bent. Hoe doe jij dat? Heb je een tip voor dat soort mensen?
Dan ga ik toch weer even dan ga ik jou een vraag stellen, Joris. Ja. Want het is namelijk voor iedereen verschillend. Iedereen moet even nadenken. Waar zitten mijn kwaliteiten? Waar kan ik het verschil maken?
Ja, goeie.
Dus nou, nee, dat is een vraag, Joris.
Hoe ik dat kan doen?
Ja.
Nou, bijvoorbeeld door jou in mijn podcast schuur uit te nodigen en je hierover uit te horen. Dat is zeker een manier.
Daarom ben ik ook heel graag de gast bij je.
Ja.
Maar denk eens even verder na.
Nou, wat ik probeer te doen is ook mensen laten horen wat ik al doe. Dus ik vlieg niet meer. Dus ik ben de afgelopen 2 zomervakanties met de trein naar Slovenië gegaan en naar Zwitserland gegaan. En dat is me fantastisch bevallen. En dat heb ik ook gedeeld met mensen. En dat is mij goed bevallen. En andere mensen pikken dat ook op. Maar ik merk wel dat ik, waar een beetje mijn vraag vandaan komt. Ik heb ook vrienden die voor het minst of geringste met het vliegtuig naar Tenerife vliegen. En ik wil niet zo'n vriend zijn die ze met het vingertje. Maar ik vind er wel wat van. Dus ik vind dat nog wel een moeilijke. Hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is heel moeilijk. Het klimaatgesprek voeren.
Ja, dat is het, ja.
En,
ik maak er nu grappen over.
Ja, nou, dan heb ik misschien wel een tip voor je.
Kom maar.
Stichting Klimaatgesprekken, heb je daar ooit van gehoord?
Nee, vertel eens.
Nee? Nou, dat zijn vanuit de klimaatpsychologie mensen, vrijwilligers, die een opleiding hebben gehad bij psychologen, die jou gaan leren hoe jij een goed klimaatgesprek moet voeren.
Nou, wat leuk zeg. En dat is een avond of hoe gaat zoiets dan? Of,
nou, het is heel leuk. Je moet even kijken op de site van Stichting Klimaatgesprekken. Er zijn heel veel coaches die al een opleiding hebben gevolgd, die hier in Nijmegen wonen. Okay. Echt heel veel. Je kunt je inschrijven voor een 6 keer een avond workshop. Waarbij je een inkijkje krijgt in de klimaatpsychologie. Tegelijkertijd kijkt naar je eigen ik. Wat doe ik al? Hè? Jij zegt van, nou ja, ik doe al mijn best en ik vertel het al. Maar misschien is er nog wel iets meer wat jij zou kunnen doen. Ja. Als jij ontdekt bij jezelf waar jouw kwaliteiten liggen. En waar jij het verschil in kan maken.
Ja, mooi. Volgende vraag gaat eigenlijk over iets wat daarmee te maken heeft. Het gaat over weerstand. We hebben het wel over mensen die wellicht wel inzien dat er een probleem is. We hebben ook nog altijd te maken met mensen die dat nog niet zien. Hoe ga jij om met weerstand? Jij zult af en toe vast ook tijdens jouw lezingen mensen in de zaal hebben zitten die denken, wat een onzin kletst deze vrouw, we hebben helemaal geen probleem. Hmm. Klopt dat of niet?
Ja, nee, dat is ook zo. Dat worden we overigens wel steeds minder. Echte klimaatontkenners, die zijn er nog maar heel weinig. Maar je hebt wel heel veel mensen die, dat is ook uit onderzoek gebleken, wel heel erg voelen dat en zorgen hebben over het klimaat, maar nog niet in de actiestand komen. Ja, dus daar zit wel enige weerstand. Kijk, een transitie begint altijd met een kleine groep mensen.
Ja.
Hè? Jij bent ook een pionier. Je bent misschien een klein beetje hypocriet, maar je doet al heel veel dingen goed. En je vertelt het ook nog aan iedereen. Dus hè, je weet ook hoe je handprint kan gebruiken om andere mensen weer aan te stoten. Maar mensen die dat nog niet doen, die actiestand. Dan moet ik toch weer terugkomen op de psychologie. Eigenlijk moet je in hun hoofd gaan zitten van wat beweegt mensen?
Ja, ja.
En dat leer je bij Stichting Klimaatgesprekken. Het klimaatgesprek is met name luisteren naar de ander. En nou ben ik de hele tijd aan het monoloog. Dus ik ben op dit moment helemaal geen goede luisteraar. Jij wel, Joris.
Dat is precies de rolverdeling.
Maar als je iemand voor je hebt en die zit in de weerstand. Vraag.
Ja. Ja.
Open vragen.
Waar komt het vandaan?
Waar heb jij zorgen over? En het kan best zijn dat mensen zorgen hebben over hun financiële zekerheid. Over hun gezondheid. Maar dat zijn allemaal haakjes. Om daarna ook over het klimaat te beginnen.
Ja.
En ja, ik vind ook, als kijk, klimaatdrammers, hè, het wekt soms ook allergie op.
Ja.
Dus misschien moet je het helemaal niet over het klimaat hebben, maar heb maar wel over de schone lucht, over het schone water. Dat heeft ook met ons welzijn, met onze gezondheid te maken. Maar indirect natuurlijk ook met natuur en met klimaat.
Maar dan wordt het wat concreter, wil je zeggen. Dan wordt het wat duidelijk waar we het over hebben.
Nou, je moet dus met een gesprek wat je met de ander hebt, oor hebben voor de haakjes waar de ander op aanslaat.
Ja.
En jij hebt klimaat in je hoofd, maar misschien je buurman, die wordt... is wel helemaal allergisch voor het woordje klimaat.
Ja,
en probeer dan te achterhalen waar bij hem dat haakje zit.
Ja. Ik had laatst een gesprek met een collega. Dat ging over vlees eten. En hij vond het allemaal maar belachelijk. En ik kon er niks mee. Dus op een gegeven moment heb ik het afgemaakt, zeg maar. En ik dacht achteraf van, hoe had ik dit gesprek nou anders kunnen gaan voeren? En dat zou mooi zijn om daar wat handvatten voor te
precies,
hebben.
Precies, hè? Ja. Het klimaatgesprek. Nou, dan raad ik echt iedereen die dat ook heeft aan om de workshops te volgen bij Stichting Klimaatgesprekken. Door vrijwilligers, hè? Het is een vrijwilligersorganisatie.
Tof.
En het is... het is ontzettend waardevol.
Ja, ik deel de link in de show notes. Dus dan gaan we dat... ik ga het zeker onderzoeken.
Ja.
We hebben nog heel even, want jij moet zo weg, maar ik ben te benieuwd naar je huizenvraagstuk of je huizenverhaal om er niet naar te vragen. Je woont in Lent. Je woont nog steeds in hetzelfde huis. Maar in 1997 ben je in een huis komen wonen waar nou ongeveer de oversteek ligt. Hè?
Ja.
Jouw man is een...
architect.
Restauratiearchitect was ik ergens.
Ja.
Jullie hebben dat hele huis verbouwd. En jullie wisten al vanaf het begin, hier gaat ooit iets gebeuren.
Nee, dat wisten we niet vanaf het begin. Hè? Dus we zijn daar lekker komen wonen in 97. En 8 jaar daarna...
toen pas.
Toen hoorden we van, dat huis, dat moet weg.
Want het staat in de weg, want er komt een weg doorheen.
Nou, er komt een... De basis was natuurlijk dat de bypass, hè, de spiegelwaal... Ruimte voor de Waal. Hè, dat heeft ook met klimaat te maken.
Ja.
Maar daarnaast heeft Nijmegen natuurlijk heel goed nagedacht... als we dan toch de hele hoop, alles overhoop moeten gooien... waarom dan niet een tweede Waalbrug? Want dat is natuurlijk ook een knelpunt. En misschien kunnen we een stukje natuur creëren. Een stukje voor toerisme, hè, de eilanden. Ik geniet enorm als ik daar... Ik wandel daar ook heel vaak.
Ja, zou ik
dat
ook
is ook
doen.
Een van mijn wandelingen.
Ja.
We hebben 8 jaar met de gemeente gepraat, want we wisten al, hè, ons huis staat in de weg. Maar nou ja, mijn man is restauratiearchitect. En we hadden natuurlijk niet voor niets dat boerderijtje gekocht en met heel veel zorg opgeknapt. Het is een van de laatste hallenhuizen in de Betuwe.
Ja.
Hè, dus onder één dak, mens en dier. En nou, we hebben het zelf onderzocht om te kijken van kunnen we het verplaatsen? Wat kost het? Wat zijn de risico's? En met een totaalplan zijn we eigenlijk naar de gemeente gestapt. En uiteindelijk heeft een wethouder gezegd, nou, het doet maar. Maar dan doe je het ook helemaal zelf.
Ja.
En de risico's zijn ook voor jullie.
Ja, want de kosten waren tussen de 4 en de 6 ton. Maar dat is net zoveel als het opnieuw laten bouwen van dezelfde boerderij. Dus,
ja.
En jullie wilden gewoon heel graag houden, het huisje houden. Waarom wilden jullie het zo graag houden eigenlijk?
Ja, dat is toch de liefde voor een oud monument.
Ja, ja, want het is ook van een gemeentelijk monument geworden.
Het is een gemeentelijk monument, ja. Toch behouden wat er al meer dan 100 jaar heeft gestaan.
Ja,
2 wereldoorlogen overleefd. Behouden.
Huis met een verhaal.
Een huis met een verhaal. En ik moet wel zeggen, ik ben al een tijdje van de televisie af. Mensen weten niet meer wie de weervrouw is. Dus ik kan ook weer heerlijk door Nijmegen. Terwijl ik denk van, nou ja. Maar mensen spreken mij nog wel eens aan van, ach ja, jij bent die van de verplaatste boerderij.
Maar,
dus daar ben ik in Nijmegen nog steeds bekend
van. Vind ik fijn. Van het boerderijtje.
Ja.
Ik heb het filmpje gezien. Maar wat ik dan niet begrijp, dan moet je me proberen uit te leggen. Zo'n huis staat vast. Jullie hebben volgens mij zelf, toen je daar kwam wonen, een fundering er nog onder gelegd. Want er zat niet eens fundering onder, ja. Dus dat hebben jullie gedaan. Dat huis moet van de fundering los. En vervolgens moet zo'n huis dan op een soort van oplegger.
Ja.
Hoe til je zo'n ding op? Ik snap dat niet.
Nou ja, dat is dus niet mijn vak.
Nee,
maar ik kan het even proberen uit te leggen. Wat er gebeurd is, is dat er als voorbereiding alle vloeren uit de boerderij zijn gesloopt. Ook de fundering weer, die wij eronder hadden ingezet. En dat je ze...
Begane vloer is dan, hè?
Ja, de begane vloer. Ja. Ja, de begane vloer. En dat daarvoor in de plaat een hele dikke betonplaat is gestort. Nou, dan moet je denken aan 40 centimeter dik met stalen pinnen erin. Die ook onder de muren komt te liggen. En dan heb je een soort dienblad. Dan kun je het optillen. Dus zijn er in dat dienblad zijn er 16 stalen palen geheid, geslagen. 10 meter de grond in. En dan kun je daar een heimachine op zetten. Die, een soort kurkentrekker.
Ja.
Hè? En daarmee kun je dus het huis, het hele dienblad omhoog krikken. En dan kun je daar vrachtwagentjes onder schuiven. En dan kun je die stalen palen kun je dus doorbranden door met een lasapparaat. En dan staat hij los en dan kun je hem verplaatsen. Nou is het wel zo dat het niet over de weg kon, want dat was veel te zwaar. Dus er is
Want dan zou de weg beschadigd raken, bedoel je?
Ja, zou de hele weg wegzakken. Dan was de giftdijk niet meer de giftdijk.
Nee.
Dus ze zijn door het weiland gegaan en er is gewoon een weg gemaakt.
Over sloten heen. En weggemaakt met van die aluminiumplaten die dat wel houden.
Staalplaten, ja, geen aluminium hoor.
Nee, precies.
Ja, en dat is allemaal in 1 dag gebeurd. 1 kilometer weg, dus ik vind het ook wel... Ja, ik ben er ook wel trots op dat we dat hebben gedaan. Dus daarna hebben we de boerderijtje ook nog een beetje laten draaien. Hè, op de weg, dat het mooi ligt. En,
je kon gewoon zelf kiezen waar moet de voordeur zitten.
Ja, ja. En nu zijn we nu meer dan 10 jaar later. Ik heb nu 2 fantastische buren ook. Dus dat is ook heel fijn.
Als in het begin zat je daar alleen, bedoel je?
Ja, ja. Ja.
Je bent 800 meter verplaatst. Hè? Ja.
En we hadden natuurlijk op de oude locatie hadden we ook fantastische buren. En die heb ik wel gemist de laatste jaren. Dus ik heb nu 2 nieuwe buren. En ik vind het heel fijn dat we nu samen een beetje een soort op een terpje staan. En dat we samen kunnen beslissen wat voor bomen rondom ons heen worden gezet. We hebben ook een gemeenschappelijke mooie haag nu rondom onze huisjes gezet. Dus het is een soort klein gemeenschapje wat je vroeger ook veel zag.
Ja.
In het rivierengebied had een boerderij nooit alleen stond. Maar er stonden altijd wel huisjes en schuren rondomheen. Dus ja,
wow.
Dat is mooi.
Oh,
hè?
Dat is te gek zeg. Wat een verhaal. Wat zijn je plannen nog voor de komende jaren, Margot? Je bent lekker bezig sinds 2019. We hebben het niet eens over corona gehad. Maar ja, daar ben je ook gewoon doorheen gestoemeld. Ik zag dat je een studio thuis in je woonkamer had gebouwd. Om op die manier ook webinars te geven.
Ja, ja.
We zitten nu in 2024. Heb je nog grote plannen? Of ga je gewoon op deze manier verder zoals je nu aan het doen bent?
Nou, het organische komt gewoon weer terug. Hè? Wat komt er op mijn pad? Er komt altijd wel wat op mijn pad. Ik ben vorig jaar samen met Frans Vollenbroek. Dat is de broer van Johan Vollenbroek. Die woont ook in Nijmegen, ja, van de MOB. Een stichting Advocaat van de Aarde hebben we opgericht.
Okay.
Want we zien dat er hier in Nederland heel veel dingen misgaan. Als het gaat om de natuur, om het klimaat. En ik zou het liefst met allemaal een klimaatgesprek willen voeren. Maar bestuurders en grote bedrijven luisteren niet. Maar ze overtreden wel de wet. En ik denk dat we helaas soms naar de rechter moeten stappen. En naar de rechter stappen is hartstikke duur. En heb je ook advocaten nodig die instaan voor de aarde en voor het klimaat. Dat zijn hele andere advocaten dan de strafrechtadvocaten. Ja. En Stichting Advocaat van de Aarde probeert al die juridische kennis bij elkaar te krijgen. Om dat openbaar te maken voor alle andere natuurorganisaties in Nederland. Die bezig zijn om iets voor elkaar te krijgen. En denken van ja, eigenlijk moeten we naar de rechter. Maar we hebben het geld niet en de juridische kennis. Dus we proberen zeg maar vanuit die kant ons steentje bij te dragen om niet de individuele bewoner zover te krijgen, maar toch aandacht voor de politiek en ook voor de grote bedrijven die nog niet zo snel meekomen als dat we willen.
Ja, maar dit sluit natuurlijk aan op Milieudefensie dat toen Shell voor de rechter daagde en een rechtszaak won. Maar jullie zetten deze stichting in om de juridische informatie bij elkaar te krijgen, zodat andere organisaties daar gebruik van kunnen maken.
Ja.
Wat voor organisaties zouden dat dan zijn? Zijn dat dan kleinere lokale organisaties?
Of? Ja, Behoud van de Peel.
Ja, ja.
Meten is weten. Organisaties die proberen om pesticiden uit de landbouw te krijgen.
Organisaties die niet zo groot zijn als een Milieudefensie, niet die toegang hebben tot die informatie, die helpen jullie.
Ja.
Ja. Hoe wordt dat gefund dan? Waar komt dat geld vandaan?
Nou, de donaties lopen gewoon binnen bij Advocaat van de Aarde. Er zijn heel veel mensen die toch graag willen meewerken. Die ook zien dat we helaas rechters nodig hebben.
Ja.
En ook geld doneren. En wij proberen dat geld natuurlijk aan de stichtingen en de organisaties te geven die daardoor ook weer een advocaat kunnen inhuren. Tegelijkertijd willen we de kennis van die advocaten, want dat is natuurlijk natuurrecht is een heel apart recht, ook te bundelen.
Ja.
Dus wat dat betreft denk ik dat is op mijn pad terechtgekomen. En ik denk als ik daar mijn steentje aan bij kan leveren, dan heb ik het gevoel alsof ik toch weer een beetje het verschil maak.
Mooi. Goed plan.
Ja, hè?
Mag ik je hartelijk bedanken. Fijn dat je er was. En heel veel succes met
alles
ook, waar je mee
Joris,
bezig was. Ja, dankjewel. Margot.
Ik heb veel te veel gepraat en te weinig naar jou geluisterd.
Dat kunnen we nu nog even doen. Je hebt 10 minuten voordat je weg moet, volgens mij. Dankjewel. Zo, dat was hem dan weer. De 63ste aflevering van 0247. Ik praatte vandaag met Margot Ribberink. Misschien wel de meest wandelende klimaatcommunicator van Nijmegen. En communiceren, nou dat kan ze. Wat een leuke vrouw is dat zeg. Ik vond het echt weer super tof om haar hier op de bank te hebben. En ik las ooit dat interviews vaak gaan over een thema waar de interviewer juist zelf mee bezig is. En nou dat bleek wel weer vandaag. Want per mei heb ik namelijk mijn baan opgezegd en ik overweeg dat ZZP bestaan. En daarom dus al die vragen over hoe dat ging. Sorry daarvoor als het je niet interesseerde. Alsjeblieft daarvoor als jij daar ook mee zit. Maar dank voor je verhaal en je kwetsbaarheid Margot. Het is fijn om te zien dat zelfs jij dat al spannend vindt, want dan betekent het dat ik dat dus ook gewoon mag doen. Het was me weer een enorm genoegen om iemand met een goed verhaal te mogen interviewen. Ik hoop dat jij er ook van genoten hebt. Ik hoor graag van je. Mocht je me een berichtje willen sturen of een opmerking hebben of een vraag hebben, mail me dan op joris@0247.nl. Je kan me ook een bericht sturen via de website 0247.nl of via de socials @podcast0247, waar je me natuurlijk ook kunt volgen. Volgen kan je ook op alle podcast apps, waar je ook nog eens sterretjes kan geven. Dus geef die sterretjes, mensen. Geef me reviews. Ik ben er blij mee. Dit was het voor deze keer. Tot de volgende maar weer. Hiya!